Ja, dankjewel. Ik moet even kijken of dit ding het... Ja, is redelijk stabiel vanochtend. Ja. We zijn bezig met kennen van God. En vorige week zijn we met dat nieuwe thema begonnen. En dan gaan we nog ongeveer zes, acht keer of zo verder in duiken. En ik wil wel wat dingen uit de Bijbel lezen. Het gaat vanochtend over het woord van God. We lezen natuurlijk wel eens vaker wat uit de Bijbel, maar... Misschien denk je wel van, oh, dit is wel heel veel. Maar troost je met de gedachte dat wij niet altijd twee schriftlezingen hebben. Hè? Soms zijn het maar hele korte teksten. Maar het woord van God is goed om te lezen. En ik wil graag een stuk lezen uit Johannes, het evangelie van Johannes. En ik dacht ook nog net, het is ook nog advent. Dat is echt ook zo'n adventgedeelte. En er staat in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door het woord ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dan ga ik even verder naar vers 14. Ja. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er al voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Alleen al die tekst, daar kan je heel lang over nadenken. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dat is één ding, één tekst. En ik heb nog een gedeelte uit Johannes 10, maar dat hoef je niet op te zoeken. Het is maar één tekst waar Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ben. Efeze 1, vers 15, daar schrijft Paulus. En eigenlijk schrijft Paulus aan de gemeente in Efeze een brief, waarin hij ook een gebed uitspreekt. En dan zegt hij, daarom, omdat ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus, gemeente te Efeze, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Weet je, de kerneigenschap van God is ten diepste vanaf het begin dat God zich wil openbaren aan jou en aan mij. Zodat wij tot ons doel konden komen. Eigenlijk dat laatste vers wat we gezongen hebben, wat helemaal nieuw was over het kennen van God, eigenlijk... Ik dacht, ja, dat is gewoon de preek in de notendop. He? Zodat wij tot ons doel kunnen komen. En het blok hiervoor hebben we gesproken over aanbidding. En toen hebben we ook ergens gezegd dat het hoogste doel van de mens is om... God heeft de mens geschapen tot zijn eer en tot zijn glorie. Dat is uiteindelijk, dat is de basis van ons bestaan. Dat wij met God in relatie leven. En we zien heel vaak in de Bijbel terug, en Paulus is daar een gaaf voorbeeld van. Dat als God komt met zijn openbaring in het leven van Paulus, dat hij dan ook eigenlijk pas de persoon gaat worden zoals God hem bedoeld heeft. En God die nodigt ons in principe gewoon uit en hij wacht op onze reactie. En de geest van God die is voortdurend actief om te zeggen, kom, leer mij kennen, hier ben ik. En vanochtend gaan we heel specifiek nadenken met elkaar over het kennen door het woord van God. Het woord is vlees geworden, staat er. In andere vertaling staat het woord is mens geworden. En de Bijbel, ik heb nog even opgezocht, de Bijbel is gelukkig zeg ik erbij, nog altijd, het meest gelezen boek op deze wereld. Ook het meest verkochte boek. En de Bijbel is belangrijk. En alleen al over het ontstaan van de Bijbel en over hoe die boeken allemaal in de Bijbel zijn gekomen en waarom sommige boeken er niet in horen en sommige boeken wel en waarom de Rooms-Katholieke Kerk nog meer boeken heeft dan de Protestante Kerk. Dat is een heel ander verhaal. Daar ga ik nou niet over. Als je daar ooit wat over wil weten, dan kan ik je wel een leuke website geven. Dan kan je het zelf allemaal uitzoeken. Maar, of gewoon lezen. Nederlands Bijbelgenootschap. Die heeft het allemaal prima uitgelegd. Maar het gaat erom, de Bijbel is het meest gelezen boek. De Bijbel is een ongelooflijk belangrijk boek. We kunnen niet zonder dat boek. Maar als je de nadruk legt op het boek, ga je aan de essentie voorbij. Want dan zou je kunnen denken, als ik maar goed geïnformeerd ben en ik ken dat boek, ik heb de informatie tot me genomen, hè, ik ken dat boek van kaft tot kaft, zijn prachtige dingen. Maar dat is de kern niet geraakt, denk ik. Want geloven is niet alleen maar kennis, hè, daar hebben we het vorige week ook al een beetje over gehad, geloven is niet alleen maar kennis over het boek, maar het gaat om de verbondenheid met het vlees geworden woord, Jezus Christus. In dit boek heeft God zich laten kennen door Christus. Jezus is het woord van God. Jezus is het vlees geworden woord, staat er. En dat woord van God, en daar gaat het eigenlijk voor mij veel meer om, is een enorme kracht en heeft een enorme dynamiek. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik dan denk, nou, ik ben toch al heel wat jaren christen. En ik denk dan, op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je eigenlijk misschien, nou, dan kom je toch op een punt dat je denkt, nou, eigenlijk weet ik het allemaal best wel aardig. Natuurlijk niet zoals Willem Ouweneel bijvoorbeeld. Maar, nou, hè, misschien wat Carlijn en Nani net ook zeiden, van dat je zo'n punt hebt van, ja, die informatie, ach, dat weet ik eigenlijk allemaal wel. Dat heb ik allemaal wel gehoord. En dan kan er heel makkelijk zoiets in komen te sluipen, dat je denkt, oh ja, Psalm 1, oh ja, Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Hè? Je kent dat. En eigenlijk ben ik elke keer weer verbaasd over het feit dat het woord van God iedere keer opnieuw weer gewoon levend is. Ik heb pas nog een keer tegen, volgens mij was het met die creatieve dienst, toen zei ik tegen iemand, weet je, ik heb een paar jaar geleden, heb ik een hele maand alleen maar Psalm 23 gelezen. Weet je hoe krachtig dat is? Het woord van God is krachtig. Jesaja 55, daar staat vers 11, als je het ergens wil opschrijven, daar zegt God, zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Er staat eigenlijk dat God zegt, zo zal het woord zijn wat ik spreek. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Weet je, dat betekent eigenlijk dat God zegt, als je een woord spreekt, dan zal het vrucht dragen. Ik zeg het maar even heel simpel. Het woord wat je uitspreekt, het woord van God, het woord wat uit Gods mond is uitgegaan, het staat hierin. Als we dat uitspreken, dan zal het kracht hebben, dan zal het uitwerken. Weet je, soms zien wij daar helemaal niks van. Helemaal niks. Ik heb van de week nog tegen iemand verteld. Weet je, ga niet voorbij aan de kleine dingen. In die zin dat je soms kan denken, ja, wat heeft dat nou voor invloed? Moet ik niet eerst... Wij zijn zo planmatig. Ik moet eerlijk zeggen, ik niet zo, maar veel mensen wel. Die zijn heel planmatig en die houden van strategieën en van stappen. En ik zeg helemaal niet dat dat verkeerd is. Ik bedoel, dat heb je soms ook nodig. Maar dan blijf je soms gewoon stilzitten. Want je wil dan eerst het plan, als het ware, helemaal rond hebben. Je wil de ideeën helemaal op een rijtje hebben. En dan kom je dus niet in beweging. En ik zei tegen die persoon, ik zeg, weet je, soms moet je gewoon in beweging komen. En ook al zie jij niet hoe het eindresultaat is. En ook al heb je nog niet plan A of plan B als je met plan A aan het starten bent. Je weet niet wat de invloed is van wat jij zegt tegen personen. En dat had te maken met werk onder prostituees. Van ja, kan ik wel iets gaan doen, want ja... Eigenlijk heb ik het zo op mijn hart. Maar ja, stel je voor dat die mensen eruit willen stappen. Dan heb ik nog geen huis voor. Dus waar moet ik ze dan moet ik ze dan zelf in huis nemen? Of ze hebben nog geen baan. En niet verkeerd om over die dingen na te denken, begrijp me heel goed. Die zijn ook heel belangrijk. Maar het kan wel betekenen dat als je dan heel de tijd maar naar dat andere plan aan het zoeken bent, dat je dus eigenlijk helemaal niet eens begint. En ik vertelde haar een voorbeeld over iets wat ik eigenlijk stom toevalligerwijs ooit ontdekt had. Ik heb heel lang geleden, heb ik ook 4 jaar op de, wat toen nu de CAE heet, dat heette toen nog helemaal niet zo, heb ik ooit maatschappelijk werk gedaan. En ik had een klasgenoot, Connie heette ze, En Corny, daar was ik helemaal niet echt, had ik niet veel contact mee. Wij waren toen met 2 of 3 andere mensen de eerste enige evangelische in een hele zware reformatorische wereld in die tijd. En toen ik daar naartoe ging om te studeren, was het eerste jaar dat je niet als meisje verplicht werd voor in een rok te lopen. Dat was al heel gelukkig voor mij. Dus, en we waren met 2 of 3 anderen in mijn groep. En Corny kwam uit een hele zware reformatorische achtergrond. En daar worstelde ze best wel mee. En heel soms hadden we gesprekken en ik heb ooit wel eens iets met haar samen gedaan en een keer een of ander werkstuk samen moeten maken of iets dergelijks. Maar we hadden niet heel intensief contact. Gewoon klasgenoot, studiegenoot. En jaren later, ik weet niet meer, misschien 5 jaar geleden of zo, toen kreeg Jacqueline haar diploma. Want zij was inmiddels een docent van Jacqueline geworden. En dat was gewoon leuk, dat was gewoon grappig. Er waren nog 2 of 3 anderen. En dus tijdens Jacqueline's diploma-uitreiking stond ik even met haar te praten. Zo even van, goh, nou, hoe gaat het? Ja, weet je, leuk dat je dit bent blijven doen. Wat heb je allemaal gedaan in je verleden? En toen vertelde ze mij, ze zegt, nou, ik ben wel door een heel proces gegaan. Maar ik ben ook al jaren samen met mijn man zitten we in een evangelische gemeente. En weet je, zegt ze, dat heb jij misschien wel nooit in de gaten gehad. Maar dat is wel jouw invloed geweest. Ik dacht, wow. Nou, leuk. Want ze was daarover na, gewoon de dingen die gebeurd waren, hadden haar gewoon, ja, de gesprekken die we gevoerd hadden, die hadden haar uiteindelijk gewoon geholpen om keuzes te maken die voor haar leven belangrijk waren. En denk, zo kan het zijn met een woord van God wat jij uitspreekt in iemands leven. Ja, een woord van kennis, een woord wat geopenbaard is aan jou. Dus denk niet dat het woord van God zomaar het woord van God is en dat het woord van God ook niet, ja, dat wat je doet onbelangrijk is. Dat is eigenlijk een beetje een uitstapje, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik wil zeggen. Hebreeën 12 vers 4, daar staat opnieuw nog een prachtige tekst over de kracht van het woord van God. Er staat, want levend en krachtig is het woord van God. Het staat er gewoon. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dat is de basis van het woord van God. Dat het woord van God is krachtig. En het is zo krachtig dat het ons hele leven kan analyseren en ontleden. En Paulus, die tekst die hebben we net gelezen in Efeze. Paulus die bidt daar om een geest van wijsheid en openbaring om hem te leren kennen, om Jezus te leren kennen. En openbaring, dat betekent openleggen, onthullen, dingen die verborgen zijn, bekendmaken. En God wil zich voortdurend, als het ware, aan jou en aan mij onthullen. Als die geest van wijsheid en openbaring komt, is in feite de adem van God, die heb je nodig om het woord van God te kunnen lezen. Weet je, anders is het gewoon, dan komt er leven. Als die adem van God, die wijsheid en die openbaring, die geest van God er niet is, dan is het gewoon dood, dan zijn het dode letters, dat zei ik vorige week al. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die de Bijbel misschien 10 keer beter kennen dan jij en ik samen. En ze kennen God niet, want het is theologie, het is kennis, wetenschap. Maar Gods geest wil dat wij voortdurend van leven vanuit die openbaring, vanuit het geopenbaarde woord. Hij wil zich openbaren aan jou om jouw leven richting te geven. Hij wil zich openbaren aan jou om jouw identiteit scherp te hebben. Dat je weet waar je vandaan komt, je weet waar je naartoe gaat. En dat dacht ik net met dat prachtige lied. Weet je wat hier staat? Zo heb ik het opgeschreven. Hoe meer je ontdekt wie God is, hoe meer je ontdekt wie je zelf bent. En daarom is het zo belangrijk om God te leren kennen. Weet je, en de vijand van God, die wil ons daarvan afhouden. Die wil ons daarvan afsnijden. Eigenlijk zien we dat natuurlijk al in Genesis, als Eva de boodschap krijgt van, joh, je kan het zelf wel bepalen. Doe zelf maar wat jij zelf wil. Toen ze dat ging doen, verloor ze. Maar weet je, God heeft het er niet bij laten zitten. Daarom is het ook gewoon mooi om in die tijd voorafgaand aan kerst na te denken over het feit dat God het er niet heeft bij laten zitten. De Vader heeft Jezus gestuurd. Het woord is vlees geworden. En hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, zodat wij hier gewoon kunnen zitten. Weet je, de geest van God die werkt. De geest van God openbaart het volbrachte werk van de Heer Jezus aan ons hart. En hij werkt het in ons uit. En dan kan cleansing stream daar een prachtig middel bij zijn. Er zijn heel veel dingen die daar gewoon in gebruikt mogen worden. Je mag groeien in het kennen van God. Door de geest van openbaring. En dat is wat God wil doen. En er is nog zoveel meer te kennen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar zo'n beetje kennen. Als het niet zo'n beetje is. Het is zo wonderlijk om te zien. Ook als je getuigenissen hoort van mensen uit andere delen van de wereld. Wat er kan gebeuren. Als wij de waarheid van God uitspreken. Het woord van God, de waarheid van God uitspreken over levens van mensen. En dan hebben we het weer over hoe we spreken. En dat is weer een andere preek. Maar, Jezus, hè? Maar dat is wat God wil doen. Hij wil die geest van openbaring geven. Als we daarom bidden, dan gaat hij hem geven als we het woord lezen om het woord te leren kennen. En Jezus die kende de Vader, dat staat hier. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Dus dat betekent, Jezus die rust aan het hart van de Vader. Dat is echt een prachtig beeld. Nou, daar heeft Rembrandt, die heeft daar natuurlijk ook prachtige schilderijen. Soms helpt het je om het even visueel te maken. Hij rust aan het hart van de Vader. En hij heeft hem doen kennen. Jezus was continu dicht bij de Vader. Hij kende het hart van God. Hij kende het karakter van zijn Vader. Als geen ander. Weet je, en daarom vertrouwde Jezus hem ook volkomen, denk ik. Dat kan niet anders. Jezus was nooit bang, hij was nooit bezorgd, hij was nooit in paniek, hij was nooit wanhopig. Hij was altijd relaxed. Hoe noemen ze dat? Chill of zoiets. Hè? Ja. Is ook zo, ik weet nog wel dat ik dat als kind altijd zo'n machtig verhaal vond. Dat verhaal van die Jezus in die boot. En dan zag je dat al voor je, zo'n grote storm. En dan denk je, dan ligt daar iemand een beetje te slapen op het achterdek. En die denkt dan van, nou jongens, relax, komt allemaal goed. Ja, Jezus was nooit wanhopig. Hij wist altijd wat hij moest doen. Hij was altijd in contact met zijn Vader. En Jezus wist dat de Vader hem nooit teleur zou stellen. Jezus wist dat datgene wat God beloofd heeft, wat zijn Vader beloofd heeft, had, dat hij dat uiteindelijk ook zou doen. En dat hij dat na zou komen. En ondanks het feit dat Jezus het... Die strijd die hij als mens gehad heeft om door die weg van lijden te gaan. Hij heeft die strijd kunnen overwinnen omdat hij de Vader kende. En diezelfde houding, diezelfde hartsgesteldheid, die zie je in het leven van Paulus. En daar heb ik het vorige week eigenlijk over gehad. Dat Paulus zegt in Filippenzen, maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden. Omdat ze me afhielden van Christus, echt. Ik beschouw zelfs alles als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Het enige wat ik wil, zegt Paulus, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Paulus had God steeds beter leren kennen. En ik zei vorige week al, dit schrijft hij ongeveer 33 jaar na zijn bekering. Dus hij was al 33 jaar met God op weg. En hij had al 33 jaar hele bijzondere dingen meegemaakt. Weet je, en de vraag is, willen wij groeien? Wil jij groeien? Wil ik groeien in het kennen van God? Willen we, het is makkelijk om het te zingen en het is makkelijk om ernaar te luisteren. En het is ook heel makkelijk om weer terug te gaan naar huis en te denken, oh ja, morgen. Weet je hoe vaak ik me al voorgenomen heb, hoe vaak ik me dat heb voorgenomen? Zo'n goed voornemen, hè, dat doet mensen altijd op 1 januari, nieuwe jaar, goede voornemens. Stoppen met roken, afvallen, altijd van die geëikte dingen. Ik heb al heel vaak het voornemen gemaakt in mijn leven om te denken, vanaf morgen ga ik elke dag Bijbel lezen. Een uur bidden? Nou, weet je hoe moeilijk het is om een uur te bidden? Sommige mensen misschien niet. Maar ik hoorde pas nog van een echte voorbidder, die al jaren voorbidder is. Die zei, toen ze ooit was begonnen om te bidden, toen had ze gedacht, nou ga ik een uur bidden. En na 2 minuten had ze zoiets van, 2 minuten, pas om, wat moet ik nou de rest van die 58 minuten nog zeggen? Misschien ken je dat wel, dat goede voornemen gevoel. Misschien ook wel niet, dan ben ik de enigste. Maar Jozua 1 vers 7 en 8. Daar zegt God tegen Jozua: dit boek mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Weet je, geen enkele relatie kan groeien als je daar geen tijd in investeert. En het is heel goed om soms weer eventjes een pas op de plaats te maken en te denken: oké, ik ben te druk, ik ben te veel met andere dingen bezig. Dat kan met vrienden zijn, dat kan zijn dat je denkt, ja, of met je in je huwelijk of in je andere relatie, maar ook in je relatie met God. Relaties groeien niet als er geen tijd is, of als je niet met elkaar spreekt, of als er geen communicatie is. En hier wordt Jozua opgeroepen om dit boek, de woorden van God, te overdenken. En in dag en nacht staat ook in Psalm 1. Dag en nacht. En het woord overdenken, het Hebreeuwse woord is haga. En dat betekent eigenlijk veel meer dan, wij hebben een beetje zo'n meditatie-idee dan in ons hoofd zitten. Het heeft niks met meditatie of met transcendente meditatie of met allerlei andere alternatieve vormen te maken. Maar meditatie heeft alles te maken met een woord als mompelen, herkauwen, imprenten, zachtjes, hardop, memoriseren. Dat is een woord in het Hebreeuws dat heel veel in zich heeft. En als je soms kijkt naar de Joden, als ze bij de klaagmuur staan, dan staan ze de wet te mompelen. De Joden doen dat nog steeds. Ik geloof dat het goed is om het woord van God hardop te lezen. Ik merk zelf altijd, als ik zachtjes lees, dan lees ik het gewoon dan zoals ik ook een boek lees bijvoorbeeld. En dan scan ik er doorheen en dan moet ik goed weer nadenken, wat heb ik eigenlijk weer gelezen. Als je het hardop leest, of zachtjes hardop leest, dat kan ook. Maar woord voor woord leest, dan komt het beter in je hoofd. Zo werkt dat. Ik denk, als we het woord van God overdenken, dan heeft het te maken met het ons eigen maken. Bidden om de geest van openbaring. En het persoonlijk toepassen van een deel, van een Bijbelgedeelte. En heel lang, jaren geleden, toen sprak Floor Vogelaar een keer ergens. En ik vond dat echt een prachtig voorbeeld. Ik heb het toen ook opgeschreven, dus ik dacht, nou kan ik het weer eens gebruiken. Hij zei, mediteren is een soort herkauwen. Zoals een koe dat doet. Wanneer een koe haar maag gevuld heeft met gras, gaat ze ergens rustig liggen. Ze braakt het voedsel weer op en begint het te verwerken door langzaam haar kaken heen en weer te bewegen. En op deze manier is de koe in staat alles te verteren wat ze heeft opgegeten. En uiteindelijk, weet je, ontstaat de volle romige melk. En dat is eigenlijk het proces wat er gebeurt met meditatie. Van je laat het, als het ware, je herkoudt het. En daarom is het soms goed om een tekst of een Bijbelgedeelte vaker te lezen. De waarheid die we uitspreken, waarover we gaan nadenken, gaat via de mond, letterlijk en figuurlijk, gaat en naar het verstand, naar het hart. En Paulus die zegt in de Romeinenbrief, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Het is belangrijk om het woord te horen. En ik dacht, misschien is het goed om praktisch te maken. Van hoe doe je dat nou? Weet je, en dat enerzijds denk ik, je kan er een heel mooi format voor geven. En aan de andere kant, ja, ik bedoel, ik ken niemands situatie. Niet iedereen zijn situatie. Ik bedoel, iedereen heeft ook een ander leven. En zul je zelf daarin ook wegen moeten zoeken. En de een is een ochtendmens, en de ander is een avondmens. En sommige mensen die zijn op die momenten allebei niet echt van pas. Maar het heeft gewoon te maken met je motivatie en je verlangen om God beter te leren kennen. Maar ik denk, wat belangrijk is dat Psalm 37 staat, word stil voor de Heer en verwacht alles van hem. Dat je wel iets, ik bedoel, het is een beetje lastig om het woord te lezen en te mediteren als je in een woonkamer zit en er wordt film gekeken en er lopen nog 10 andere kinderen rond of zo. Dat werkt helemaal niet. Dus je moet momenten zoeken waarop je ook tot rust kunt komen. Waar in ieder geval het stil is. Waar je gewoon gefocust kan zijn op wat je doet. Het is belangrijk om het woord gewoon wat je leest En sommige mensen die houden bijvoorbeeld van een dagboekje met een tekst, met een bijbeluitleggedeelte. Andere mensen die zeggen, nou, ik vind het gewoon fijn om de Bijbel bij Genesis te beginnen en bij Openbaring te eindigen. Andere mensen lezen graag de evangelie. Weet je, daar zijn heel veel methodes voor. En ook daarin, denk ik, moet je zoeken naar iets wat voor je past, wat bij je past. Maar het is belangrijk om wat je leest, omdat, nou ja, zoals ik net al zei, bijvoorbeeld hardop te lezen. Om erover na te denken. Om het je in te prenten. En Spreuken 4 vers 20 en 22 geeft eigenlijk wel een paar leuke tips. En daar sluit ik dan ook mee af. Daar staat, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden. Ze zijn leven voor wie ze vinden. Er staat, sla acht op mijn woorden. En dat is wat ik net zei ik al iets over stilte. Ik bedoel, we zitten natuurlijk ook in een wereld waar zoveel op ons afkomt. Ik bedoel, je zit even achter je pc en ik bedoel, ja, het eerste wat je doet is je mail kijken, je Facebook checken, je LinkedIn checken, et cetera. Dan denk je, oh ja, ik wou eigenlijk de Bijbel lezen op mijn. Hè? Zo gaat dat soms. Er komt heel veel naar je toe. Een soort verdeelde aandacht noemen ze dat netjes. Maar God wil geen verdeelde aandacht. God wil onze onverdeelde aandacht. Hij wil een onverdeeld hart. Hij wil niet. Hij vindt het belangrijk om tot ons te spreken. Om zijn woord te laten, spreken. En ik denk dat het belangrijk is dat we niet ons linkeroor of ons rechteroor. Dat we niet met ons rechteroor naar God luisteren en met ons linkeroor naar iemand anders of tegelijkertijd een gesprek voeren of zo. Dus ik denk de vraag is van sla acht op mijn woorden. Heeft God jouw volle aandacht? Als je tijd met God hebt om het woord te lezen, heeft God dan jouw volle aandacht? En als je geneigd bent tot allerlei afleidingen, dan denk ik, dan kan je misschien maar beter gewoon een lijf echt boek pakken. Hè? In plaats van een digitaal boek bijvoorbeeld. Neig je oor tot mijn uitspraken, staat daar. Neig je woord tot mijn uitspraken. En bij neigen, dat is eigenlijk een heel ouderwets woord, maar dat betekent eigenlijk zo van een beetje naar beneden leunen en luisteren. Wat je eigenlijk soms bij een kind doet, van wat zeg je precies? Weet je al zo, dat. Dat is je naar beneden gaan. Maar ik denk, het heeft ook voor mij te maken met een geestelijke houding. Dat we nederig zijn. Dat we trots afleggen. En dat we een open, nederig hart hebben om van God te horen. En om te zeggen, Heer, u bent de leraar. Hè? U bent degene die de geest van openbaring en van wijsheid geeft. U bent degene van wie ik kan leren en van wie ik kan ontvangen. Hè, ik neig mijn oor naar u. Er staat, laat ze niet wijken uit uw ogen. Het is belangrijk om beloftes. Soms is het ook gewoon belangrijk om iets op te schrijven. Sommige mensen die houden daarvan. Ik weet van Herman Boon, die heeft dat wel eens verteld. Die heeft schriften vol met dingen die hij van God gehoord heeft. Die schrijft alles op. Nou, sommige mensen die houden daarvan. Die helpt dat, want dan kun je het nalezen. Hè? Dan kun je het inderdaad. Dan blijft het ook zichtbaar voor je. Maar het betekent denk ik ook dat we ons oog gericht houden op Gods belofte. He, vergeet Gods belofte niet. Houd ze in het oog en bewaar ze, staat er diep in je hart. En ik denk als je bewust en aandachtig de Bijbel leest, bewust en aandachtig bent van het feit dat je door Gods woord God beter kan leren kennen. Volgende week gaan we praten over bidden. Want Assie Friso die komt hier spreken en die gaat spreken over gebed en het kennen van God. Maar ik denk als wij Gods woord tot ons nemen en we zijn ons diep bewust van het feit dat als wij die woorden van God, dat die ons gaan helpen om hem beter te leren kennen, dan is het belangrijk om die woorden ook te bewaren, zoals Maria, van Maria staat ook dat ze het woord bewaarde in haar hart. Dat we die dingen bewaren in ons hart. En sommige dingen die zul je misschien weer eens vergeten, maar er zijn denk ik ook dingen waarin God soms heel specifiek tot jou persoonlijk gesproken heeft, die vergeet je gewoon nooit meer. En dan ga je leven. Het groene gras zou bij de koe zeggen, het gras geeft melk. En melk is ook een teken van leven. Ik bedoel, even gewoon puur in biologie, als biologisch gezien, als het kalf geen melk krijgt, gaat die kalf dood. Kijk, tegenwoordig kunnen ze natuurlijk allerlei kunstdingen doen, maar gewoon even zonder allerlei menselijke inpassingen. De melk staat voor het leven. En ik denk, als wij het woord van God gaan gebruiken in ons leven, dan gaan we leven. En dat is wat God wil, dat wij, dat wij gezond worden. Dat we geestelijk gezond worden. En dat wat we ungodly beliefs. Ik heb niet zo gauw Nederlands. Allerlei onwaarheid in ons denken hebben. Er komt zoveel onwaarheid in ons denken. Door wat mensen in alle jaren misschien tegen je gezegd hebben. Maar als we Gods waarheid, Gods woord is waarheid, staat er. Als we dat woord gaan uitspreken. Weet je, en voor mezelf is dat ook een proces. Ik bedoel, dus niet dat ik daar nou allemaal, dat ik daar nou zo goed in ben. Geloof dat nou niet. Weet je hoe vaak ik iets zeg en denk, ach, dat had ik helemaal niet moeten zeggen. Eigenlijk, wat zegt God daar nou over? Weet je, wat zegt God over kinderen? Hè? Wat zegt God over ons leven? Wat zegt God over situaties? Wat zegt God over, over gewoon je werk? Dat is de waarheid van God gebruiken. Zullen we bidden. Vader, ik wil u gewoon danken voor uw woord. Heer, ik dank u dat uw woord een licht op ons pad is, Heer. Heer, dat het een lamp voor onze voet is. Heer, dat we niet veel verder, dat we niet heel ver hoeven te kijken, maar dat uw woord voor ons schijnt op die plek waar wij lopen in ons leven op dit moment nu. En dat uw woord daar leven wil brengen. En dat als we vragen hebben over de dingen die we moeilijk vinden, die we niet begrijpen, Heer, dat we u mogen bidden. Heer, dan bid ik u dat u ook een geest van openbaring en van wijsheid geeft, Heer, zodat we uw woord zullen verstaan. Zodat we zullen zien waar het op aankomt. Heer, zodat we zullen onderscheiden waar het op aankomt. Zodat we uw wijsheid zullen krijgen. Zodat we uw inzicht zullen verwerven. Heer, en ik dank u dat uw woord leven is. Dat u zegt leven en dood is in de macht van de tong. Heer, dat als we uw woord spreken, dat we dan leven uitspreken in mensen. Dat we leven uitspreken over situaties. Dat we leven uitspreken over dingen die misschien voor ons onmogelijk zijn. Heer, dat we leven uitspreken over ziekte. Over omstandigheden. Heer, omdat we uw beloftes willen nemen. Heer, omdat we willen zien zoals u ziet. Omdat we met uw ogen willen leren kijken naar de situatie. We willen met uw ogen kijken naar deze wereld. Heer, we willen niet kijken zo van, er komt toch een keer een end dan, dus laten we maar gewoon gaan zitten. Maar we willen zien, Heer, wat u ten diepste voor ogen had. Heer, wat u voor ogen had met ons leven, wat u voor ogen hebt met ons leven. Heer, en daar willen we in gaan staan. Heer, en ik dank u, Heer Jezus, dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat u als vlees geworden woord zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat we u mogen kennen, u alleen. Amen.